Op een of andere manier denk ik dat ik, als ik over een tijdje terugkijk op 7 oktober 2023, dat dat zo'n moment zal blijken te zijn geweest waarvan we denken, toen gebeurde er wat in de wereld waar weer gebeurtenissen uit voortkomen, waarvan we denken, dat was wel weer een moment. Intens om mee te maken wat er speelt en als gemeente verbonden met Israël, met het land waar de Messias vanuit naar ons toe is gekomen, raakt het ons altijd extra als daar zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. Omdat we weten dat dat land juist bedoeld is om een plek van licht en zegen te zijn voor alle volken. En nu hebben heel veel volken, niet alleen de Joden, maar ook de omliggende volken hier verschrikkelijk veel last van. En heftig. En ik dacht, met de emoties die dat bij je kan oproepen, en dan is dat voor ons nog op afstand, hè? Ik bedoel, kan dat veel met je doen en dan zit je zo af te wegen van hoe moet je daar nou mee omgaan? Want dat doe ik dan. Hè? Er komt een soort van boosheid en je voelt een heilig vuur van binnen en tegelijkertijd een machteloosheid. En hoe moet je nou met al die berichten, met wat er dan gezegd wordt van alle kanten, hoe moet je daar nou mee omgaan? En het helpt mij altijd om dan heel bewust dat even ruimte te geven, maar van daaruit ook naar Gods woord te gaan. En te vragen, Heer, hoe heeft u het nou bedoeld? Hoe heeft u dit nou bedoeld als die verschrikkelijke dingen gebeuren? En ik kwam uit bij Psalm 87. Een psalm waar staat van de Korachieten. Een psalm, een lied. Boven alle steden van Jacob heeft de Heer de poorten van Sion, Jeruzalem, lief. Zijn vesting op de heilige berg. Van u wordt met lof gesproken, stad van God. En dan komt er een citaat. Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Filistea, Tyrus en Nubië zijn allen hier geboren. Daar werd ik even bij stilgezet. Wat staat hier nou? Rahab, Babel, Filistea, Tyrus, Nubië. Dat zijn de omliggende landen. Je zou kunnen zeggen dat Filistea is ongeveer het gebied wat nu Gaza is. Nubië is Ethiopië, staat voor Afrika. Dan gaat het over Libanon, over de oostkant richting Irak, Babel, Egypte, Nubië, Rahab. En dan realiseer je dat God hier iets heel opmerkelijks zegt. In zijn hart voor mensen, in zijn plan, is het nooit de bedoeling geweest dat een land alleen voor één volk zou zijn en anderen uit zou sluiten. Het is altijd Gods hart geweest om die anderen in te sluiten. Sterker nog, van u wordt met lof gesproken en God zegt, ik noem ze mijn getrouwen. Hij zegt, zij zijn allen hier geboren. Dat is Gods hart. En dan gaat die psalm verder. Met recht kan men van Sion zeggen, welk volk ook, het is hier geboren. De Allerhoogste houdt Sion in stand. Bij de namen van de volken schrijft de Heer, dit volk is hier geboren. En dansend zingen zij, mijn bronnen zijn alleen in u. Dus ook wij zijn daar geboren, zegt hij. Het heil is uit de Joden, uit Israël, uit Jeruzalem, naar de wereld gekomen. Het is een kracht van God, eerst voor de Jood en dan ook voor de andere volken. Tot redding. Dit is Gods hart. Hier wil God naartoe. En hoe dat gebeurt? Wauw. Ik heb geen idee. Het is geen politiek statement. Dit is Gods hart, dit is Gods geest die dit wil. Die wil die mensen redden. Jesaja 2 zegt het zo, vers 1 tot 4. Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos. Het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Die tempel zal letterlijk staan op de plek Bovenop Jeruzalem staat nu een moskee, dan zal Gods tempel staan. En de mensen die daar nu op die manier denken God te aanbidden, die zullen hun knieën buigen voor Jezus. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en we zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zie je dat God het niet vergeet? Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Dit is de belofte waarin wij leven. Dit is waar God naartoe wil met zijn mensheid. Dat vanuit Jeruzalem de redding komt. En de zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. Er geen oorlog meer is, maar we samen gaan bouwen aan een vruchtbare, gezegende schepping. Dat is wat God wil. En in de verwarring van wat er gebeurt, bidden we. En vermijden we al te veel discussie over dingen waar wij heel weinig zicht op hebben. Maar leven in deze hoop. Ik wil vandaag samen met jullie kijken, dat wist ik al voordat deze dingen gebeurden, naar de kracht van vergeving. Als er iets is wat grote en kleinere problemen kan oplossen, dan is het wel de kracht die er zit in vergeving. We doen dat vanuit het volgende perspectief waar we eerder dit seizoen mee begonnen. Matteüs 11, vers 29. Jezus die zegt, leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zul je werkelijk rust vinden. We willen vandaag leren van Jezus wat het is om te leven van vergeving. Want als wij met elkaar, als de kinderen van God, anders in deze wereld staan dan hoe de wereld in de wereld staat, dan wordt het licht van Jezus zichtbaar. Wij mogen het verschil maken. Ook met hoe we hierover praten en hoe we vermijden dat tegenstellingen worden versterkt. We willen eigenlijk drie stapjes daarin zetten. Het eerste willen we kijken naar wat betekent het nou dat God ons vergeeft. Dat hij ons vergeven heeft. En dan beginnen we bij diezelfde belofte die ook Jesaja zo prachtig vertelde. Die later Jeremia onder woorden bracht. En dat stukje wordt in Hebreeën 8 vers 12 naar voren gebracht. Dat staat over de tijd waarin wij nu leven. De tijd van het nieuwe verbond, de komst van Jezus. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Het is ongelooflijk om te bedenken dat God ons benadert alsof het niet gebeurd is. Dat je schuld weg is voor God. Ik zeg er heel goed bij, hij benadert het niet alsof het nooit gespeeld heeft. Maar hij benadert het vanuit het volbrachte werk van Jezus. Er is voor betaald. En zodoende is het alsof het niet gebeurd is. Alsof het is uitgewist. Hij zegt, ik zal er niet meer aan denken. Dat weer opnieuw binnen te laten komen als je met jezelf geconfronteerd wordt. Of met dingen die spelen. God heeft je wandaden vergeven. Hij denkt er niet meer aan. Waarom zouden wij er dan nog wel aan denken? Waarom zouden wij wakker liggen van ons, van onze stommiteit? En bedoel ik niet te zeggen van, joh, blijf er maar in hangen en ga er maar in verder in domme dingen. Nee, daar gaat het niet om. Waarom blijf je met een schuldgevoel rondlopen? Waarvan God zegt, ik denk er niet meer aan. Je mag het loslaten. Handelingen 13, dan zijn de apostelen aan het preken en dan vallen we midden in zo'n preek, vers 38. U moet weten, volksgenoten, dat het dankzij hem is, dankzij Jezus, dat u de vergeving van de zonde verkondigd wordt. Ieder die gelooft, wordt door hem vrijgesproken van alles waarvan hij geen vrijspraak kon krijgen op grond van de wet van Mozes. Dus het oude verbond werd afgesloten, de wet van Mozes kwam altijd weer met aanklacht. Dat is ook wat de mens doet, hè? Zelf ben je zelf soms tot wet. En dan zegt God, al die dingen waarvan jij niet vrijgesproken kan worden in dat oude systeem, of als je van jezelf uitgaat, of als je gewoon in de wereld leeft, of als je met mensen te maken hebt. Ik ben gekomen om jou vrij te spreken. En je mag in mij geloven dat die vrijspraak voor jou is. Dit volk hoorde de boodschap van vrijspraak. En daarom zegt Paulus in Efeze 1 vers 7, in hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade. Amen. Zo is het. We zijn vergeven. We zijn vrij, want hij heeft betaald. Dat hij er niet aan denkt is dat hij een beetje achterlijk is en zo'n soort slappe vader die de dingen door de vingers ziet omdat hij niet durft in te grijpen. Nee, hij is een sterke, krachtige God die heeft ingegrepen. Die onrecht onrecht noemt en recht recht. En hij heeft recht gedaan. Jouw schuld, daar is voor betaald. Daar heeft Jezus voor betaald. En daarom, omdat Jezus perfect heeft betaald, denkt hij er niet meer aan. Niet omdat wij zo briljant zijn, maar omdat hij zo briljant werk heeft gedaan. Daarom zegt Colossenzen 1 vers 13 en 14, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht. Dubbele punt, de vergeving van onze zonden. Als je verlossing zoekt, ontvang de vergeving die God in Jezus voor jou heeft gekocht, waar hij voor heeft betaald. En daarmee komen we gelijk bij het tweede, want dit gaat over Gods vergeving voor ons. Maar Gods vergeving kan er wel zijn, maar het mag jouw vrijspraak worden. Dat betekent dat je die vergeving als een vrijspraak ontvangt in je leven. Dat je het als een geschenk ontvangt. Dat het niet alleen Gods werk is voor jou, maar ook jij die het ontvangt en het in je hart laat binnenkomen. Dat staat prachtig verwoord in Romeinen 5 vers 17. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak, uw genade ontvangen is weten, God is goed, ja, maar de vrijspraak ontvangen, het echt ontvangen. Andere Bijbelvertaling zegt de gave van de gerechtigheid ontvangen. Dat je weet dat je dankzij Jezus rechtvaardig voor God bent. Als je die ontvangt, in zo'n overvloed dat je zult heersen in het eeuwige leven dankzij die ene mens Jezus Christus. Als jij overheerst wordt door iets, zegt God, de oplossing voor de uitkomst is dat je mijn genade, mijn aanvaarding en in die genade mijn vrijspraak, dat je letterlijk wordt vrijgesproken door hem, dat je dat ontvangt. Daar zit het heersen in. Je bent zo geneigd te denken, oh, heersen is dit en ik moet mijn slimmigheidjes gebruiken. En soms moet je erachter komen dat je dat juist even aan de kant moet zetten om weer gewoon als een kind te ontvangen van hem. Want het is zo ingewikkeld geworden. En je bent zo in je hoofd gaan zitten. En je weet het allemaal zo goed, maar het werkt niet. Hij zegt, ontvang het. Spreek jezelf vrij. Vergeef jezelf. Misschien is dat wel wat nodig is, dat je jezelf vergeeft. Dat God het al lang heeft gedaan. Maar dat je jezelf vergeeft. Het derde is dat je de ander gaat vergeven. Dat je de ander gaat vrijspreken. En dat kan soms een heel teerpunt zijn. Als Paulus zegt in Efeze 4 vers 32, wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Dat is makkelijk voor kleine dingen. Dat is moeilijk voor grote dingen. Dat is in sommige gevallen misschien zelfs een een onmogelijkheid in je gevoel. Goed om te zeggen dat soms situaties die zijn ontstaan door misdaden of slechte dingen, niet op te lossen zijn, ook niet met vergeving. Soms is er geen verzoening meer mogelijk, want daar zijn toch echt twee partijen voor nodig. En soms zijn die partijen er niet meer. De vraag is, ga jij een dubbel oordeel ontvangen? De ellende die jou al is overkomen en de ellende die de rest van je leven met je meegaat, omdat je in de boosheid, en de pijn en de frustratie blijft hangen. Je bent meer waard. Praat er niks goed. Slecht is slecht. Maar jij bent meer waard dan om daarbij te blijven zitten. Vergeven is van jouw kant zeggen, Heer, doe iets in mijn hart, waardoor ik iets kan wat ik niet kan. Namelijk uw genade in deze situatie, uw vergeving toelaten om een genezend werk in mij te doen. En uw vergeving werkelijkheid te laten worden naar die ander toe. Colossenzen 3 vers 13, verdraag elkaar en vergeef elkaar. Zie je dat er verdragen bij staat? Paulus is ook heel nuchter, hè? We zullen niet elkaar specifiek nu gaan aankijken, maar verdraag elkaar. Soms moet je elkaar gewoon verdragen, denk je. Ja, jij zit gewoon in mijn irritatiezone. Sorry. En als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Als je nou eens nadenkt over dat weer, hè, zoals de Heer u vergeven heeft, vergeef elkaar. Hoe werkt dat nou? En wat ik zo ontzettend indrukwekkend vind, is als Jezus aan het kruis hangt, waar hij dus voor onze schuld betaalt. En dan lezen we in Lucas 23, vers 34, lezen we dit. Jezus zei, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. En de soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door rond te dobbelen. Dan hang je aan het kruis. Dan wordt elke vorm van demonie op jou gelegd. Schuld, oordeel. En dan nog zie je daar die mensen. Je ziet geen soldaten, je ziet mensen. Je ziet geen vijand, je ziet iemand die nodig heeft wat jij daar doet, namelijk vergeving brengen. Ze weten niet wat ze doen. Dat mag ons helpen om naar onze medemens heel mild te zijn. Mensen weten soms niet wat ze doen. Het is geen makkelijk antwoord, hè? Het is soms heel lastig. Maar het alternatief is dat je erbij blijft. En het niet ruimte kunt geven. En dan heb je op dat gebied een beetje levenslang. En daarom wil God zo graag dat die vergeving van hem zichtbaar wordt. Waarom? Eerst voor jezelf. Zodat je vrij wordt. Zonder het goed te praten. Vergeving heeft niks te maken met goed praten. Vergeving heeft te maken, hier is oordeel nodig. Hier is onrecht. Het is niet even zand erover. Hé, joh, geen probleem. Hé, wel een probleem. Maar ik vergeef je dit probleem. Dat is vergeving. God zegt niet, joh, weet je, je bent echt zo tof, ik hou van je. Zo, even heel plat gezegd, zo komt hij niet naar ons toe. Hij zegt, weet je, ik hou zoveel van je, maar er moet een heel groot probleem worden opgelost voordat mijn liefde bij jou kan komen. En dat probleem is jouw schuld en die moet worden weggedaan. Dat je onder de wet bent, dan moet ik je van vrijkopen. Dat je in de macht van de duisternis bent, dan moet ik je uit bevrijden. Moet je in dat koninkrijk brengen. En daarom betaal ik, want mijn liefde voor jou is zo groot. En als je zo naar anderen gaat kijken van, nee, het is niet goed praten. Het is, ik wil de genade die mij wordt betoond aan anderen geven. Dan ga je Jezus zien. En dan wordt het, we zongen er net over, een omarming van Jezus. Dan Kijk in zijn hart, dan zie je wat hij voor jou heeft gedaan. Net als die man die in het ziekenhuis lag. En er kwam elke week kwam er geestelijke verzorger langs. Van katholieke huizen, dus hij had zijn boordje, dus hij kon het goed zien wat hij daar kwam doen. En hij ging de bedden langs en hij keek dan of er mensen waren die hij kon bemoedigen, die iets voor kon betekenen. En steeds als hij bij het bed van die man langskwam, dan maakte die man een of andere raar gebaar van, heb je die vent weer. Eigenlijk jouwde hij hem elke keer uit. En die geestelijke verzorger, die keek dan naar die man, die knikte vriendelijk en die negeerde dat verder. En die liep dan door. En zo ging dat week aan week aan week. Tot op een bepaald moment die geestelijke verzorger daar weer langs dat bed kwam en het was stil. Die man maakte dat gebaar niet en hij wilde gewoon verder lopen. En toen zei die man, meneer, mag ik wat vragen? Natuurlijk, zei die geestelijke verzorger, natuurlijk. Wat kan ik voor je doen? Hij zegt, u hebt zo'n boordje, wat gelooft u eigenlijk? En toen zei die man, oké, wil je dat weten? Ja, daar ben ik benieuwd naar. Zei hij, oké. En hij ging naast hem zitten. En hij begon te vertellen over Jezus. Hij begon te vertellen over genade. Hij begon te vertellen over vergeving. Over dat je een relatie met God kunt hebben. En dat hij bij je is, dat hij jou zijn liefde wil laten zien. En hij zei, en je kunt ook met hem bidden. Je kunt gewoon met hem praten. En toen zei die man, ja, maar hoe doe ik dat dan? Hoe praat ik dan met Jezus? En die geestelijke verzorger die was in een stoel naast hem gaan zitten en die stond op. En die zei, weet je wat je doet? Jezus zit in die stoel. En hij kijkt naar je. En als je hem ziet, dan zie je dat hij jou alleen maar lief heeft. Dat hij daar zit. En dat hij met ogen van liefde naar jou kijkt. En weet je wat je dan kunt doen? Dan zou je gewoon wat kunnen zeggen tegen hem. Ja, maar wat moet ik dan zeggen? En die geestverzorger zegt, wat zou je willen zeggen? Ja, ik denk dat ik bang ben om iets te zeggen. Ik weet niet of ik überhaupt dat wel durf. Zei hij, oké. Dan zeg je dat. Wat zou je nog meer zeggen? Hij was even stil en hij zei, ik denk dat ik zou zeggen dat ik zo'n spijt heb van mijn leven. Van wat het geworden is. Zei de geestverzorger. Dat is wel heel eerlijk. En wat nog meer? Wat zou je nog meer tegen Jezus zeggen? Zei hij, ja, ik weet het eigenlijk niet. Wat moet je zeggen? Toen zei de geestverzorger, maakt ook niet uit. Je kunt ook gewoon stil zijn. Je kunt ook gewoon luisteren. Of je gaat gewoon praten. Je vertelt wat je kwijt wil, waar je moet denken. En je vertelt dat je blij bent dat hij er is. Je zegt dat je blij bent dat hij naar je toegekomen is en dat hij van je houdt. Dat hij voor jou heeft betaald. Dat je zijn geliefde kind mag zijn. Dat je mag weten van verlossing. Dat je niet meer bang hoeft te zijn. Dat hij bij je is. Zei die man, ik snap wel waarom je mijn geestelijk verzorger bent. Dankjewel. En hij liep verder. Volgende week kwam die man weer terug. Kwam weer bij het bed. En het bed was leeg. En hij vroeg aan de verpleegster, hij zegt, waar is die gebleven? Is die in een andere afdeling? Nee, hij is overleden. Oh, wauw. Ja, 2 dagen nadat je was geweest, is die overleden. We vonden hem 's morgens in zijn bed. Oh. Het is eigenlijk wel bijzonder, want nadat je was geweest, Ik weet niet wat er met hem was gebeurd, maar hij lag te stuiteren in zijn bed. Hij had een grote glimlach. En hij bleef maar vertellen over die stoel en over Jezus. Hij was niet meer te houden. Die geestverzorger dacht, wauw. En hij wilde weglopen en toen zei die verpleegster, zegt meneer, ze aarzelde. Zeg nog één ding. We vonden hem 's morgens, maar hij lag niet in zijn bed. Hij zat op de rand van zijn bed. En hij had de stoel naast zijn bed naar zich toegetrokken. En met zijn borstkas was hij op die stoel geleund en had zijn armen om die stoel gedaan. En zo is hij overleden. Toen wist die geestelijke verzorger, wauw. Die man heeft het begrepen. Die man heeft het begrepen wat het is om geliefd te worden door Jezus. Om te weten dat je schuld is weggedaan. Die man heeft vergeving ontvangen. En die is nu thuis. Naast ons bed staat zo'n stoel. En Jezus heeft er al die tijd gezeten. Gewoon kijken. Want zijn werk is volbracht. Hij heeft niks meer te doen. Hij is gaan zitten. Aan de rechterhand van God. En hij kijkt naar je. En hij houdt van je. En als je die liefde ziet, dan komt de vergeving die hij daarin brengt volledig mee. En of het nou een stoel is, op je werk, je auto, je bagage dragen, als je alleen bent, of als je samen in een bed ligt en het voelt alleen, of als je welke omstandigheid ook hebt. Jouw verlosser, jouw Heer, is bij je. Om je vrij te spreken en om te zeggen, wat er ook gebeurt, ik ben bij jou. Dat is vergeving in het nieuwe verbond. Zullen we de Heer danken? Dank u wel, Heer. We zijn geen haar beter dan wie dan ook. En tegelijkertijd zijn we dat allemaal meer dan waard in uw hart. Om de prijs te betalen die nodig was om ons vrij te kopen. Dank u wel. Voor het wonder van uw genade. Voor het wonder van uw vergeving. Dank u wel, Heer Jezus, dat u een offer bracht. Wat ons volkomen heeft vrijgekocht. Wat ons bevrijdt van ons verleden. Wat ons beschermt in het heden. En wat de angst voor de toekomst bij ons vandaan houdt. Dank u wel dat u er bent. En dank u wel dat we zo als gemeente onze blik op u mogen richten. Met alles wat er gebeurt, bent u erbij. En wij willen onszelf op u werpen. Als u zegt, kom alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. Dan willen we zo bij u zijn. En dan willen we uw zachtmoedige en nederige hart ervaren. Ook in de vergeving die nodig is om onszelf te schenken. Of om anderen te schenken. Om vrij van oordeel in het leven te staan. En dank u wel dat u ons helpt om zo gemeente te zijn. Een gemeente die vol is van uw genade. Wetend wat u hebt betaald om die bij ons te brengen. Dank u wel. Amen. Amen.